Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in onzekere tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Hebben jullie wel eens een reorganisatie meegemaakt?
Ja, in een ver verleden aan de universiteit heb ik dat ooit meegemaakt.
Oké,
ja.
Wat was de reden toen?
Zoals denk ik bij de meeste reorganisaties een probleem met de middelen. Dus de financiële middelen die niet alleen tijdelijk, maar structureel terugdreigden te lopen. En er moest ingegrepen worden.
Nooit leuk om mee te maken?
Nee, ik ben zelf meer dan 10 jaar organisatieadviseur geweest.
Dus... Oh, dus jij organiseerde ze eigenlijk?
Ik heb er ook aan bijgedragen. Dat was min of meer mijn werk.
Ja, dat lijkt me geen leuk werk trouwens.
Ja, nou, het punt is een beetje dat bij reorganisatie denk je eigenlijk altijd alleen maar aan efficiënter werken en kosten besparen. Is natuurlijk zomaar uiteindelijk zijn. Ja, maar natuurlijk, uiteindelijk kan het ook zijn dat een organisatie zich realiseert dat het beter kan. En het betekent ook lang niet altijd dat mensen gedwongen ontslagen worden. Dat betekent vaak wel dat er veel dingen gaan veranderen en dat mensen hun werk ook anders moeten gaan doen.
Oké. Dus het is nooit leuk om mee te maken, denk ik, voor veel mensen. Maar ja, de afgelopen jaren hadden we natuurlijk ook krapte op de arbeidsmarkt. Dus voor de jongere generatie is het waarschijnlijk ook iets nieuws.
Heel goed punt, want kortstondig onderbroken door de coronacrisis is het eigenlijk zo, als je naar de data kijkt, dat sinds 2013, dus best al wel lang, er een trend is in Nederland en overigens ook in andere ons omringende landen, dat de werkloosheid structureel afneemt. En tegelijkertijd de vacaturegraad toeneemt. Dus als je dat optelt, dan is dat een signaal van een steeds krappere arbeidsmarkt.
Ja.
En dus ook in Nederland. En zelfs dat de afgelopen 4 jaar, nog even een data ding, het is vrij uniek, het aantal vacatures ook de werkloosheid overtrof. Dat hebben we nog niet vaak mee. Het is nou sinds 2 weken niet meer het geval voor het CBS.
Nee.
Maar we hebben nog steeds een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt. Dat geldt voor Nederlanders geheel. Als je dan inzoomt, en daar gaan we het nu nader over hebben, dan als je naar individuele bedrijven kijkt of zoals naar sommige sectoren, is het beeld wel aan het kantelen.
Ja,
dus voor Nederlands geheel is het nog steeds krap.
Ja.
Maar daarbinnen zijn er wel dingen aan de hand.
Die krapte is misschien ook wel geruststellend. Hè? Want als er dan gereorganiseerd moet worden, dan zullen veel mensen toch wel snel weer een baan vinden.
Ja.
Maar ja, je hoort natuurlijk ook wel weer die onheilspellende berichten steeds over AI. Hè?
Ja, daar is die weer AI. Dus ja. op termijn,
gaan we
in deze podcast ook al eerder over gaan. Dus inderdaad, is het zo dat door AI en andere vormen van technologische vooruitgang de arbeidsmarkt ongetwijfeld flink gaat veranderen de komende jaren. Economen verschillen overigens wel heel sterk van mening of dat dan een dikke min of ook wel een plusje kan zijn. Opvallend is bij waar we het nu over hebben, dus waarom het nu weer in het nieuws is, dat er weer ontslagen daar in het geval is, niet zozeer omdat mensen dan AI noemen, maar een hele andere factor. Gestegen energieprijzen, schaarste aan energie, politieke besluiteloosheid. We kunnen niks, de bouw zit vast, want dat is niet door AI. Maar omdat ondernemers zitten te wachten op de politiek die nou eens rond stikstof of zo weer eindelijk zijn besluit neemt.
ABN AMRO gaat flink snijden in het personeelsbestand. Tot 2028 verdwijnen er 5200 voltijdsbanen. Zo heeft de bank vanochtend bekendgemaakt.
Je merkt dat er onder veel bedrijven onrust is. En daar is vooral het punt, anders dan bij de digitalisering, als wij bedrijven kwijtraken die we eigenlijk zouden willen houden of zouden moeten houden voor het verdienvermogen van Nederland, dan is dat problematisch. En die discussie is er al een hele tijd.
Dus energieprijzen hebben ermee te maken. Het heeft te maken ook met onzekerheid. Instabiliteit van de regering helpt nooit.
De VVD wil gaan sturen op studiekeuze. Nederland heeft namelijk meer vakmensen nodig en niet nog meer diploma's.
Ja, of in ieder geval op het moment dat mensen als student een mbo diploma op zak hebben, dat ze daar dan ook mee de arbeidsmarkt op gaan. En niet denken, een beetje het oude mantra, ik moet doorstuderen, want doorstuderen is beter en is hoger.
De afgelopen periode zijn er grote ontslagrondes aangekondigd. Hè? Bij ABN AMRO, bij ING, bij ASN Bank, maar ook bij Booking en ook bij Heineken. Volgens de UWV is er een kentering op de arbeidsmarkt bezig. Is het dan toch verleidelijk om AI hiervan de schuld te geven?
Ja, het is ook een hele makkelijke aanwijzbare schurk. En het is een schurk van buiten. Hè? Dus heeft het niks te maken met wij, maar het overkomt ons allemaal.
Ja.
En natuurlijk, en we hebben het hier ook eerder over gehad in onze podcast, hè, dat AI gaat effecten hebben op werk, op werk van mensen en op hoe het werk in organisaties wordt georganiseerd. Dus uiteraard gaat dat iets doen. Maar tegelijkertijd, en dat hoorde je wel in die woorden van Piet Fortuyn, de voorzitter van de vakbond van vakbond CNV, dat die vrees voor de huidige ontslaggolf of die huidige reorganisaties veel meer voortkomt uit zaken die veel aardser zijn. Dus gestegen kosten, energie, maar vooral ook, en daarom heeft het wel te maken met wat wij zelf doen.
Ja.
Ontbreken van voldoende politieke duidelijkheid die nodig is om investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Mm-hmm. Waardoor dus eigenlijk ze kunnen zeggen organisaties heel lang hebben geaarzeld of niks hebben gedaan. En het is niet zo dat er dingen ons overkomen omdat de robots eraan zitten te komen. Maar eigenlijk omdat er dus ook voor een deel een soort politieke onmacht is geweest.
Omdat er geen beslissingen worden genomen.
Ja, en dat moeten we dus eigenlijk onszelf wel aanrekenen.
Ja, nou, ASN die wil dan de winstgevendheid vergroten. En dat gebeurt wel vaker bij bedrijven natuurlijk. ING speelt wel op AI. Maar ja, de industrie inderdaad, je noemde het zelf als oorzaak, die heeft dan te maken met hoge energie- en personeelskosten.
Ja, en Heineken heeft last van de vraag of last van het feit of de vraag naar bier afneemt. Dus voor een deel zijn het ook dingen die. Ja, met
gewoon de normale dingen.
Ja, met de normale dingen. En de redenen verschillen dus per organisatie. Maar wat dus heel interessant is, is dat het voor een deel dus ook wel echt met het bedrijf te maken heeft en met het land te maken heeft. En dat je daar dus iets aan kunt doen.
Ja, en volgens experts en de vakbonden, zoals je zegt, die zeggen van bedrijven worstelen met onzekerheid. Ja. En gaan daardoor niet investeren of misschien wel in het buitenland investeren.
Ja, dat is een heel interessant punt. Want daar zie je dat vakbonden en werkgevers in Nederland, die het natuurlijk heel vaak niet eens zijn. Ja. Hier zeer eensgezind zijn. Want we hoorden dus zojuist Piet Fortuyn, voorzitter CNV. Maar rond Prinsjesdag, afgelopen september, bleek ook al uit de Prinsjesdag-enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dus dat is de andere kant.
Dat bedrijven weg zouden
willen gaan. Ja, historisch dieptepunt in vertrouwen in de politiek. Gekoppelde vrees dat bedrijven dit de kop zou gaan kosten. En ze zelfs misschien Nederland zouden verlaten. En net voor de zomer of in de zomer was er zelfs ook een gezamenlijk initiatief van alle werkgevers en werknemersorganisaties in Nederland. Het zogenaamde Nationaal Industriealarm. Mm-hmm. Misschien heb je het gemist.
Ja.
Maar dat woord suggereert natuurlijk al dat veel industrie uit Nederland zal verdwijnen vanwege de hoge energiekosten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of juist die politieke investeringsonzekerheid.
Ja, we hebben dus lang al geen stabiel kabinet meer gehad. En het gaat zich nu eindelijk een beetje wreken.
Ja, dat is precies de kern van het punt. Dus daarmee, zoals Janke net ook zei, is niet gezegd dat elke reorganisatie of elke eventueel ontslagronde daardoor komt. Denk aan Heineken of tegenvallende omzet, kan altijd gebeuren. Mm. Of je wordt wel al geraakt door technologische vooruitgang. Maar het unieke en ook enigszins verontrustende van waar we nu mee zitten is dat, vanuit leiderschapsoogpunt ook, is dat door jarenlange als het ware politieke stilstand in Den Haag dit ons nu overkomt. En dat is toch een soort schot in eigen doel. En dat is ook waarom werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld ook Ingrid Thijssen, de werkgeversvoorzitter.
Ja, ze gaat nu weg.
Toch pleit nadrukkelijk nogal voor een stabiel middenkabinet. Ook om deze reden. Omdat werkgevers denken, doe ons iets stabiels, want dan kunnen we weer voort.
Wel vrij ernstig, hè? De politiek verzaakt, is eigenlijk met zichzelf bezig en nu moeten bedrijven reorganiseren.
Ja, dus wat we hier zien is een hele duidelijke opdracht voor onze politiek leiders. Mm. Bontebal en Jette. En ja, wat ik denk, wat ik zelf hoopgevend vind, is dat zij zelf ook heel duidelijk maken van we moeten tempo maken. Hè? Dus de urgentie. Van stabiliteit, maar ook tempo. En dat is misschien ook wel soms wat lastig. Want voor stabiliteit moet je elkaar vertrouwen. En het kost allemaal tijd. Maar wat je ziet is dat zij in ieder geval uitstralen. Wij snappen dat er tempo gemaakt moet worden. En wij willen dus ook stabiel een aantal onderwerpen nu echt oplossen die het land op slot hebben gezet. Ja. Dus voor een deel kan je zeggen dat het ook best hoopvol dat ze er nu zo in zitten.
Er moeten echt keuzes gemaakt worden nu.
Ja. En goed, daar zijn politici nu mee bezig.
Ja.
As we speak. Maar
Ik bedoel, we hebben al wat gedoe gehad in de formatie. Hè? Je zegt er inderdaad van, er moet eens vertrouwen moet er komen. Ja. Dat kost tijd. Tot nu toe belooft het nog niet.
Nee, dus het is een beetje early days. Tegelijkertijd kan je zeggen dat ik vind dat hele gebaar dat Jette heeft gemaakt van in de kwestie Weijers. We gaan nu niet eerst weer op zoek naar een informateur van D66. Want we willen zeker weten dat wij er ook aan tafel zitten. Hij heeft gezegd, nou, dan maar door met één, want we hebben daar vertrouwen in. He, dus uiteindelijk, we moeten het gaan zien. Maar dat soort signalen vind ik wel heel mooi. Een soort indicatie dat ze dit snappen.
Mm-hmm. Maar goed, ook bij bouwbedrijven worden mensen ontslagen. Hè? Ik bedoel, die hebben we toch hard nodig? Bouwen. Ik bedoel, hoe kan dan zoiets?
Ja, nou ja, volgens mij is voor deel is het ook zo dat we hebben in heel veel sectoren mensen nodig.
Ja.
Dus we hebben die mensen hard nodig om bijvoorbeeld die 10 steden van Jette te gaan realiseren.
Ja. Ja,
de bottlenecks van organisaties zijn ook geweest om grootschalig te kunnen investeren. Mm. En voor een deel kon er ook helemaal niet gebouwd worden. Want kabinet Schoof 1 had ook best forse bouwambities. Dus wat je ziet is eigenlijk dat er nu op een aantal terreinen heel veel mensen hard nodig gaan zijn. Dus misschien kun je ook zeggen, ja, die mensen die ontslagen worden, ja, die hebben
Hebben zo weer een baan
waarschijnlijk. Die hebben zo weer een baan. Alleen de vraag is natuurlijk daar altijd... hebben we de juiste mensen ontslagen... die vervolgens ook de juiste dingen genoemd die we nodig precies. hebben. Hè? Dus kunnen ontslagen mensen van achter een computer... vervolgens ook een huis gaan bouwen?
Nou, het lijkt me
moet
niet.
Moet nog blijken.
Ja. Maar goed, als we zo meteen het stikstofprobleem... dan eindelijk hebben opgelost waar ze dan nu aan werken. Ik bedoel, dan moet er dan gebouwd worden. En dan moeten die mensen ook wel hebben.
Ja, je moet dus... hoe ga je daarmee om als organisatie? Dus je zit nu... Je kijkt nu misschien... Denk, nou, er zijn allerlei perspectieven, maar ik kan niet. Want er zijn geen vergunningen vanwege stikstof. Mm-hmm.
Mensen dus, maken bezwaar.
Dus hoe overleef ik dit? En hoe hou ik ook dan... het gaat ook over... Hoe hou ik dan de goede vakmensen bij mij? Mm-hmm. Ja, dat is overigens een leiderschapsvraag. Niet op politiek niveau, maar op organisatieniveau. Dus ja, dan moet je proberen als organisatie... zo lang mogelijk die goede vakmensen... die ook schaars zijn aan je te binden. Door je bedrijfs... buffers daarvoor in te zetten en door mensen nadrukkelijk ook een aantrekkelijk perspectief te proberen blijven bieden.
Ja.
Waarbij dan helpt dat overigens jij als bouwbedrijf, als we daarop toespitsen, niet het enige bedrijf is, maar de hele sector zit met hetzelfde probleem. Ze kunnen ook niet zo makkelijk naar een concurrent, want die zit met dezelfde bottlenecks. Mm-hmm. Maar het eerlijke antwoord is natuurlijk dat dit maar tijdelijk is, want uiteindelijk loopt dit natuurlijk spaak. Want uiteindelijk zal de politiek toch voor een doorbraak moeten zorgen. Omdat anders, we kunnen niet nog zo 2 jaar doorgaan.
Nee, en dan zijn die mensen inderdaad allemaal nodig. En de VVD heeft al een oproep gedaan dat we niet allemaal theoretisch opgeleid moeten worden.
Ja.
Dat we juist praktisch gescholden nodig hebben. Dat mensen gewoon met een mbo-diploma gewoon aan het werk moeten gaan.
Ja, ik ben helpt heel blij dat je dat vraagt. Want ik vond het heel opvallend. Omdat voor een liberale partij, wat ze van oudsher toch zijn... Mm. En die geloven normaal gesproken in 2 dingen. In de zelfsturende kracht van de markt.
Yeah.
En in vrije keuzes. En dat is dit wel opvallend.
Want het is steeds een vrije keuze natuurlijk. Hè? Het is een oproep.
Ja, maar ze hebben ook wel over het woord studiesturing viel ook wel. Dus
wat goedkoper beetje... mbo-opleidingen goedkoper maken.
Ja. Je hoeft niet te verdedigen.
Nee,
het gaat een beetje de kant op van sturing.
Nee, maar dat is mijn taak. Ik bedoel,
heel goed. Het gaat een beetje de kant op van door de VVD dan van sturing. Van waar moeten mensen dan terechtkomen? En over of de arbeidsmarkt, de vraag is ook, lost de markt dat niet zelf op? Pieter Hazekamp van het CPB heeft er onlangs ook over geschreven, eigenlijk ook van studies van het CPB, dat de arbeidsmarkt dat deels ook zelf oplost, dat schaarste probleem. Want we hebben schaarste aan mensen in de zorg bijvoorbeeld.
Ja.
Maar je ziet wel degelijk dat de lonen de afgelopen jaren in de zorgsector zijn gestegen. Mm-hmm. Je kunt zeggen, is het hoog genoeg? Maar er is wel degelijk een corrigerend effect, zoals je ook zou hopen.
Ja.
Dat het daardoor aantrekkelijker wordt. Dus de enige correctie tussen vraag en aanbod vindt gelukkig ook automatisch wel plaats. De vraag is alleen door die bottlenecks of die mensen altijd terechtkomen in de sectoren, bijvoorbeeld de bouw, waar we ze ook misschien nodig hebben. Mm. Dus een paar maanden vinden ze wel, maar is het op de juiste plek?
Oké, maar gewoon blijven studeren dus.
Ja, dat is altijd goed.
Ja, je zei het al, politiek niveau, maar bedrijven kunnen er ook zelf voor zorgen inderdaad om mensen te houden. In de coronatijd proberen bedrijven wel met hulp van de overheid mensen te houden. Zodat ze klaar zouden zijn als dat weer over zou zijn. Ja, zouden bedrijven dat nu ook moeten doen?
Nou, kijk, het grootste van die coronacrisis was dat er heel veel steun was.
Ja.
Allerlei steunpakketten. Dus werd het veel makkelijker om te overleven. En dat is op dit moment natuurlijk niet zo. En dit is uiteindelijk... Kijk, voor een deel kan je dus ook... Hè, of je nou naar AI wijst of naar de overheid. Je kan dus als bedrijf nu voortdurend zeggen... het ligt allemaal buiten mij.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd kan je ook zeggen... ja, organisaties kunnen best kritisch naar zichzelf kijken. En zouden misschien ook beter voorbereid moeten zijn... op dit soort tijden. Ja, dus in de wereld van de human resource management wordt dit eigenlijk anticyclisch HRM-beleid genoemd.
Ja.
En anticyclisch betekent dus eigenlijk dat je tegen de cyclus van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in moet gaan.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat je op het moment dat het heel goed gaat, misschien wel moet gaan denken, moeten we niet wat mensen ontslaan nu het goed gaat?
Want we hebben misschien wat te veel.
Of we hebben misschien niet de goede mensen.
Ja.
En als het slecht gaat, juist ervoor zorgen dat je mensen ontwikkelkansen biedt om voorbereid te zijn op nieuwe banen, maar ze niet allemaal dan pas te gaan ontslaan. En dus eigenlijk op het moment dat je iets meer verder vooruit kijkt en probeert om voorbereid te zijn op dat het ook weer een keer slecht kan gaan.
Mm-hmm.
Dus juist in goede tijden bijvoorbeeld investeren in de goede mensen aantrekken. Of misschien mensen die niet goed zijn, waarvan je denkt, nou, die moeten maar eens ergens anders gaan kijken.
Ja.
Dan kun je dus in slechte tijden hoef je mensen niet te ontslaan. He, dus
bedrijven zouden nu eigenlijk meer hun best moeten doen om hun mensen te houden.
Ja.
Of maar zou ze al over nagedacht
zou je hoopt. Dus als je zeg maar fit genoeg bent, dan zou dat dus nu zo zijn.
Ja.
Het kan ook zijn dat je nu denkt, oh ja, we hebben nu geen andere keuze. Maar eigenlijk wil je dus als organisatie een beetje op voorbereid zijn. Dat je niet zo à la minuut of op korte termijn moet reageren door dan maar fors te ontslaan.
Maar ja, we hebben net nog gezegd van we hebben al jaren geen stabiel kabinet. Ik bedoel, er wordt al jaren geen beleid voor de toekomst wordt er ontwikkeld. Daar zit natuurlijk ook voor bedrijven uiteindelijk ook gewoon een grens aan. Hè? Ik bedoel, dat ze denken van nou, als het hier niet meer lukt, dan ga ik naar het buitenland of dan ga ik maar gewoon wat mensen ontslaan. slaan. Want ik zie niet dat een volgend kabinet nu echt dingen gaat veranderen.
Nee, dat is heel erg waar. Dus om het, dus de ligt ook, en dat hebben we natuurlijk ook een paar keer nu benadrukt. Er ligt wel degelijk een grote verantwoordelijkheid bij de politiek. Omdat er wordt vaak en veel geklaagd over de politiek. Maar het is evident dat in een aantal sectoren, bouw en industrie is dat heel duidelijk. Die kunnen niet echt vooruit met investeringsbeslissingen, omdat ze niet goed weten waar ze aan toe zijn, ja, als het om de politiek
gaat. En dat is al jaren zo.
Dat is al jaren zo. Ja. En dat heeft met stikstofproblemen te maken, we weten dat allemaal. En dat, ja, dat is eindig. Dus dat kun je een tijdje uitstellen en je lopend werk, maar het lopend werk is een keer uitgelopen.
En dan is het ook logisch dat ze gaan reorganiseren.
En dan gaan ze, dus daarom is, denk ik, is ook even los van de politieke samenstelling, maar dat er nu een kabinet komt wat, of het nou een beetje meer een maatregel de ene kant of de andere kant is, maar in ieder geval daar knopen doorhakt, zodat die dossiers loskomen, is wel heel erg belangrijk, ook economisch.
Ja. En als mensen dan inderdaad op straat komen te staan, hebben ze waarschijnlijk wel snel weer een baan, maar die krapte die blijft voorlopig wel weer. Dat is gewoon demografie. Maar 1 op de 6 vindt ook al dat hij een stressvolle baan heeft. Ja. Dus het moet ook al met minder mensen gebeuren waarschijnlijk.
Ja, dus dat is, dus voor een deel zie je daar nu al dat op sommige plekken er dus te weinig mensen zijn. Mm-hmm. Hè? Dus het CBS heeft half november deze cijfers naar buiten gebracht. En met name in de medische sector is er heel veel stress. Ook de zorg en het onderwijs. Dat betekent dus eigenlijk dat in die sectoren dat er krapte is, wat we dus eigenlijk ook al weten. Mm-hmm. Dus waarom hebben mensen stress? Nou, omdat ze te weinig invloed hebben op hun werk en omdat er eigenlijk te hoge eisen aan ze wordt gesteld waar ze niet aan kunnen voldoen.
Ja.
Nou, dat is in de eerste plaats, zou je kunnen zeggen, een opgave voor leiders. Mm-hmm. Om het werk zodanig te gaan organiseren dat mensen daar minder last van hebben.
En dat ze het zelf misschien ook enigszins kunnen organiseren.
En dat ze het zelf ook kunnen organiseren. En dus voor een deel maar het feit dat je dus dat krapte uiteindelijk op de schouders van individuen terechtkomt. Mm-hmm. Ja, dat kunnen individuen gewoon niet zo lang volhouden.
Nee. Maar toch wel fijn dat het nog geen AI is, toch?
Voor deel zou het best iets kunnen oplossen. In dit geval dat, misschien.
Dat is toch met die AI-angst van jou. Maar even serieus. Dus nogmaals, dat soort ontwikkelingen spelen. AI speelt al een rol. En andere technologische ontwikkelingen ook. En of dat dan een plus of min uitwerkt voor de arbeidsmarkt is een ander onderwerp. En een heel belangrijk onderwerp. Nu even de focus van nu is dat het heel erg gaat over de mogelijke negatieve gevolgen voor Nederland van als het ware falend politiek leiderschap op het Haagse niveau en wat toch een heel hoog zichzelf in de voet geschoten gehalte heeft. Mm-hmm. Omdat we doelbewust, niet doelbewust, maar in ieder geval de uitkomst is dat we al zeker 6-7 jaar lang op belangrijke dossiers nauwelijks verandering vooruitgang weten te boeken. En hopelijk gaat het kabinet Jette 1, in welke samenstelling dan ook,
gaat het wel doen.
Dat wel veranderen. Ja, dat zal een grote gebeurtenis zijn.
Er moeten keuzes gemaakt worden.
Zeker.
Ja. Leestip nog.
Ja, zoals altijd en Sinterklaastijd. Mm-hmm. Het nieuwe boek Dik Schoof van 2 parlementaire journalisten van de NRC, Lemya Aouai en Petra de Koning, waarin niet alleen het premierschap van Dik Schoof wordt ontleend en geportretteerd, maar ook heel fraai, als dat loopt daar dwars doorheen, de besluiteloosheid van dit kabinet, eigenlijk in zoals we het nu besproken hebben, om geen enkele doorbraak waar dan ook te kunnen bieden, heel erg ook toch doorschemert. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met het onderwerp van vandaag. Dus
interessant om te lezen. Inderdaad. Ja. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Gaudertsen. Dat is over leiderschap in onzekere tijden. Abonneer op de podcast of volg ons via LinkedIn of via onze website. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.